Goedenavond, dames en heren. Nederland stelt 277 militairen beschikbaar voor de VN-vredesmacht in Joegoslavië. De ministerraad heeft dat vanmiddag besloten. Bijna alle militairen komen van de 108ste verbindingsgroep in Garderen. De troepen zijn vanmiddag ingelicht. Bij de kazerne in Garderen staat Betty Lamers.
En ik sta hier omdat commandant Vermaas van de generaal-majoor Kootkazerne gevraagd is om de leiding van het Nederlandse deel van de operatie op zich te nemen. Hoewel de meeste manschappen...
Even terug naar februari 1992. De oorlog in Joegoslavië is dan net een half jaar in de gang. Serviërs en Kroaten schieten elkaar dagelijks overhoop. En daarom besluit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat het genoeg is geweest. Er moet ingegrepen worden. En er worden vredesbesprekingen gestart. En de Nederlandse regering besluit op dat moment om mee te doen aan een vredesmissie van de VN. Om het even in de tijd te schetsen. 3 jaar voor Dutchbed en de val van Srebrenica. Het is nu 30 jaar geleden dat die blauwhelmen op vredesmissie gingen naar Bosnië, Servië en Kroatië. Ik was nog maar 11 jaar oud. Je zou denken dat zoiets weinig impact zou hebben op een Nederlands meisje. Maar dat had het wel degelijk. Want op de oprit van ons huis in Lunteren stond begin 1992 ineens een witte Opel waar met zwarte letters UN op geschilderd was. Want mijn vader, luitenant-kolonel Hans Vermaas, werd commandant van het verbindingsbataljon dat naar Joegoslavië werd gestuurd. Je luistert naar de podcast Voor Altijd Verbonden, 30 jaar naar Joegoslavië. Mijn naam is Maranke Pater en ik maak deze podcast samen met journalist Anton van Rensen. Aan de hand van ooggetuigenverslagen van veteranen en meer dan 50 uur filmmateriaal uit mijn vaders archief ga ik je het verhaal vertellen van hoe Nederland betrokken raakte bij de VN-missie in Joegoslavië. En hoe de militairen in oorlogsgebied moesten pionieren om verbindingen tot stand te brengen. Dit is aflevering 1, de aanloop. Mijn vader heeft jarenlang eigenlijk niet gepraat over wat hij in Joegoslavië heeft meegemaakt. Maar na het overlijden van mijn moeder, nu 2 jaar geleden, begon hij dat ineens wel te doen. Laten we bij het begin beginnen. Mijn vader werd in februari 1992 aangesteld als commandant van het 1NL Signal Battalion. Hij was toen al 20 jaar in dienst bij de Koninklijke Landmacht. En meteen 4 dagen nadat hij aangewezen was als commandant, werd hij verwacht in New York, bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij was ook verbindingsofficier in de staf van de vredesmissie. Een vredesmissie die UNPROFOR zou gaan heten. De United Nations Protection Force.
Ik werd opgehaald door 2 marechaussées en met een voertuig van de marechaussée naar Schiphol gebracht. Ik had bij me een koffer met het eerste nieuwe uniform en andere uitrustingstukken die ik had gekregen. En ik werd op Schiphol zo door de douane geloodst en op het vliegtuig gezet, omdat ik een diplomatiek paspoort had. In het vliegtuig op weg naar New York heb ik me lange tijd zitten afvragen wat ik nou ging doen in New York. Ik had wel de opdracht meegekregen: zoek uit wat de Verenigde Naties van ons willen, want we hebben wel een verbindingseenheid aangeboden, maar we weten helemaal niet wat die verbindingseenheid moet gaan doen, waar die het moet gaan doen, hoe die het moet gaan doen en wanneer die het moet gaan doen. Dus dat was mijn hoofdtaak.
Meer dan 20.000 militairen uit verschillende lidstaten van de VN werden uitgezonden naar plekken in Kroatië, Servië en Bosnië. De eerste opperbevelhebber was de Indiaanse generaal Satish Nambiar. Een dag na zijn aankomst kreeg mijn vader de eerste briefing voor de missie. En naast hem zat een Russische generaal die ook een rol zou spelen in die missie.
Ik ontdekte al heel gauw dat hij geen Engels verstond. Dus de briefings zijn langzaam heen gegaan. Het was wel merkwaardig dat hij Frans verstond. Dus ik heb geprobeerd zo goed en zo kwaad als het ging iets te vertalen voor hem in Frans. Zodat hij een klein beetje het idee had van ik begrijp toch waarom ik hier zit. Ik moet zeggen, het was voor mij toch ook wel een kleine psychische overwinning. Want vanaf 1968 was dat eigenlijk mijn tegenstander geweest. En dan zit je in 1992 daarnaast en dan probeer je iemand te helpen. Dat is merkwaardig.
Tijdens de briefing krijgt mijn vader een dik pak papier waar alle orders voor de missie in staan.
Ik denk dat het wel 20 centimeter hoog was wat ik mee moest zeulen naar het hotel. Ik heb vanuit het hotel de Nederlandse ambassade benaderd om te vragen of zij een mogelijkheid wisten om de papier, dan wel de inhoud van al dat papier, in Nederland te krijgen. Omdat ze er daar op zaten te gillen, want ze moesten weten hoe die eenheid eruit moest gaan zien die Nederland ging leveren, wat voor apparatuur daarbij moest komen, enzovoort, enzovoort. De ambassade voelde zich niet geroepen om te helpen, dus heb ik een andere oplossing gevonden. Ik ben naar de balie van het hotel gegaan. Ik heb daar $500 gegeven en het pak papier. Ik zeg, begin maar naar Nederland te faxen. En als het niet genoeg geld is, laat het me dan maar weten.
Na de briefing werd mijn vader naar Sarajevo gevlogen, de hoofdstad van Bosnië. Hier zou het hoofdkwartier komen van de vredesmissie. Hij was toen de allereerste Nederlandse militair in het gebied. Maar even een stapje terug. Hoe zat het eigenlijk met het conflict in voormalig Joegoslavië? In het kort, Joegoslavië werd na de Tweede Wereldoorlog jarenlang geregeerd door de communistische leider Tito. Maar na de dood van Tito in 1980 ontstond er een politieke machtsstrijd tussen drie deelrepublieken van Joegoslavië, Servië, Kroatië en Slovenië. Zij verklaarden zichzelf onafhankelijk van de andere deelrepublieken. Joegoslavië hield op met bestaan, maar de situatie veranderde toen de Servische president Slobodan Milosevic aan de macht kwam. Hij besloot een strijd aan te gaan met Kroatië en wilde één groot Servië maken, door grote delen van Kroatië in te nemen.
Slovenië heeft hij losgelaten, zat nauwelijks Servische minderheid, kon zich vrij makkelijk afscheiden.
Maar je hoort hier professor Arthur ten Katen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. We zochten hem op in Den Haag.
Maar Kroatië, dat lag anders. Hè. Kroatië had zeg maar, langs de grens met Bosnië, de zogenaamde Krajina, waar een derde van de Kroatische bevolking van Servische afkomst was. Dat deel wilde hij bij Joegoslavië houden. En eigenlijk was, zoals Milosevic had bedacht, zou hij alleen maar een soort Kroatische rompstaat rondom de hoofdstad Zagreb zou een onafhankelijk Kroatië van hem mogen zijn. Maar hij wilde de hele kuststrook Dalmatie, hij wilde de hele oostelijke kant, wat Slavonië is, wilde hij gewoon bij Joegoslavië houden. Heel Bosnië wilde hij bij Joegoslavië houden. En toen is hij dus met behulp van het Joegoslavische leger, is hij die Servische minderheden in die republieken, is hij ook gaan bewapenen. En toen in 1991 Slovenië en Kroatië als reactie zichzelf onafhankelijk verklaarden, toen is die bewapende Servische minderheid in opstand gekomen. En die hebben de gebieden die zij beheersten, gewapend beheersten, hebben ze afgesloten met roadblocks. De mensen zijn gewapend de straat opgegaan. Het Joegoslavische leger ging hen steunen. En zij hebben grote delen zeg maar, van met name het Kroatisch grondgebied in eerste instantie in 1991 hebben zij onafhankelijk verklaard. Daarvan hebben zij verklaard, wij horen niet bij Kroatië, wij willen bij Joegoslavië blijven. En daar zijn zeg maar in de zomer van 91 ook al heel snel gevechten ontstaan.
Politiek ingrijpen met de vredesmissie was dus noodzakelijk. Dat wilden de strijdende partijen na een jaar oorlog ook. De VN greep in. Maar waarom kwam er dan een verbindingsbataljon?
Dus als jij een wat zeg maar hoogtechnologische krijgsmacht hebt, daar komt de VN vaak niet bij jou vragen om gewone militaire eenheden. Maar juist om die gespecialiseerde, omdat dat veel schaarser is. En het veel belangrijker is dat een VN-vredesmacht daar ook over beschikt. En dus het kan over logistieke troepen gaan, maar het kan ook over luchtsteun gaan. Het kan ook over, en in dit geval. De verbindingen tussen de VN-troepen moeten we ook ja, en daar zijn veel minder landen toe in staat. Dus je kunt iets leveren wat jij specifiek hebt en wat heel veel andere landen wellicht niet hebben of kunnen leveren. Dus in een situatie waarin Nederland het ene niet had en het andere wel, is het eigenlijk helemaal niet een gekke uitkomst. Net zo goed als dat.
En hier kwam mijn vader dus in beeld. Hij moest een verkenningsmissie uitvoeren om de komst van het verbindingsbataljon voor te bereiden. Hij vertelt me dat de verkenning voelt als een leeg briefje. Hij wist eigenlijk niks voordat ze eraan begonnen. Het was ook echt een hele vage opdracht. En in een paar dagen tijd, met maar 5 uurtjes slaap per nacht, kroste hij samen met een Bosnische kolonel langs verschillende gebouwen in de hoofdstad van Bosnië om een hoofdkwartier uit te zoeken.
We hebben uiteindelijk een gebouw gevonden. Dat was van de zogenaamde PTT Engineering, oftewel een gebouw van de Bosnische PTT Technische Dienst. En dat gebouw stond ergens een beetje aan de rand van Sarajevo. Was heel geschikt qua ruimte. Had ook een goed intern communicatiesysteem. Maar was één klein probleem. Er werkten nog een paar honderd mensen. Dus ik zei tegen die Bosnische kolonel. Ik zeg, dat zou een prachtige locatie zijn. Oké, wordt geregeld. De dag erop stonden al die 300 mensen of 400 mensen. Ik weet niet hoeveel er werkten, stonden op straat. Ik had alleen wel bedongen dat alle kasten, bureaus, tafels, stoelen, prullenbakken, dat die achter zouden blijven. Dan hoefden de Verenigde Naties daar niet voor te zorgen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had een hoofdkwartier.
Maar wat is nou eigenlijk de taak van de verbindingsdienst? De verbindenaars zorgden voor het berichtenverkeer tussen de gelegerde troepen. Ze moeten dus letterlijk ervoor zorgen dat troepen met elkaar verbonden worden. De slogan van de verbindingsdienst is niet voor niets: Nuntius transmittendus, het bericht moet door. Je moet je eens voorstellen dat je een paar honderd man moet huisvesten. Dit was een klus die mijn vader nooit in zijn eentje kon klaren. Er waren dus extra mensen nodig. Verkenners, ook wel kwartiermakers genoemd.
Vanaf Schiphol zijn vanmiddag 12 specialisten van de Koninklijke Landmacht vertrokken naar Joegoslavië om in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, in het hoofdkwartier daar van de internationale vredesmacht, de komst van nog eens 300 andere Nederlandse militairen voor te bereiden.
De enige collega van mijn vader die ik me uit die tijd nog kan herinneren is sergeant-major Willem Onstein. Hij zat bij die eerste groep kwartiermakers. Toen ik hem voor de eerste keer zag, maakte hij met zijn verschijning een enorme indruk op me. Hij had een hele grote, dikke, bruine snor en altijd een grote, brede lach op zijn gezicht. Voor hem werd in 1992 een speciale functie gecreëerd, namelijk die van hoofd inwendige dienst. Hij werd verantwoordelijk voor het eten, het drinken en de slaapplekken van de Nederlanders. Samen met een groep kwartiermakers, de werkvoorbereiders, kwam hij aan in Sarajevo. Mijn vader was daar al bezig met de verkenning. Ik zocht Willem op in zijn woonplaats Ede.
En wat wist jij over Bosnië voordat je ging?
Helemaal niks. Zo simpel is het, helemaal niks. Want gekker nog, wij werden dan in die week opgeleid, zeg maar. Op Satcom, we werden gekleed. We kregen toen die nieuwe kleding, die camouflage pakken. En dat was in een week tijd, was het bezegeld.
Vond je die gek dan, zo snel?
Ja, dat overkwam je. Het overkwam je en in het begin was het ook van, nou wat is het, we zagen het in eerste instantie denk ik aan als oefening. Zo heb ik het ook altijd in het begin gezien. En ik weet wel dat we op een gegeven moment op het vliegveld opgewacht werden van de eerste club gehad, weet ik, want wij waren toen de kwartiermakers.
Ja.
En wij kregen toen ook wel een VIP-behandeling in het eerste vliegtuig, zeg maar. Dat was naar Wenen toe, maar ja, in Wenen moesten we overstappen. En toen was het minder, want toen kwamen de kippen en de knijnen, die kwamen naast ons staan in het fietspad, zeg maar.
Oh,
okay. Van Wenen naar Sarajevo.
Willem vertelt me dat toen de kwartiermakers aankwamen in Belgrado, de hoofdstad van Servië, dat de Nederlanders nog niet door mochten vliegen naar Sarajevo.
Ja, staat er buiten, zouden we overstappen naar een volgende vliegtuig, wat de tickets waren allemaal klaar. Maar toen werden we in één keer geconfronteerd met een beambte die zei, jullie vliegen niet. Jullie moeten eerst hier wat geld aftikken. Geld aftikken, hoezo? Ja, war insurance. War insurance, ja, daar is oorlogsgebied, dus de vliegtuig vliegt over een oorlogsgebied en daarvoor moet je eerst geld aftikken voor jullie allemaal. Dus er was iets van 16.000 dinar of zo wat ik toen moest betalen.
Alleen in Kroatië was op dat moment volop oorlog. In Servië zelf was niets aan de hand. In Bosnië was er alleen onrust aan de grenzen met Kroatië en Servië.
En tenminste, ik voelde het niet als oorlog. Je zag overal wel, toen wij daar aankwamen en toen even rond gingen rijden om te verkennen en dat soort dingen, zag je overal wel posten staan met geweren. Maar je werd overal gewoon doorgelaten. Was verder, ja, voor ons, hè, maar dat is ook misschien een beetje naïef gedacht, eigenlijk niks aan de hand.
Dus, vertelt Willem, ging hij voortvarend aan de slag als kwartiermaker.
Kent, ik zou meegaan als hoofdinwendige dienst, dus we hebben ons eerst geïnstalleerd in Holiday Inn. En we dachten, nou, hier zal het wel gebeuren. Omdat de VN daar al zat en weet ik veel wat allemaal nog meer. Al andere naties, daar werd ook vergaderd.
Al snel kwam mijn vader naar hem toe en zei...
Willem, je moet gaan verkennen. Verken ik ze, wat moet ik verkennen? Ja, een locatie voor ons, waar we ons kunnen settelen. Hè, voor alle soldaten die komen en de hele staf die komt. Oké, ja, maar dat is ook nog voor de Nooren en voor de Zweden. Oké, ja, maar wat zijn onze contactpersonen? Met wie gaan we mee? Ja, jullie gaan met die ministers mee en dan gaan jullie de binnenlanden in om te verkennen. Nou, en na wat gebouwen bezichtigd te hebben, kwamen we op een gegeven moment via Elisa, kwamen we na die tijd in Rainbow terecht. Hè? Dat was dan het verzorgingscentrum. Dat was pik splinter nieuw. En we kwamen daar binnen dus om te kijken. Mooie keuken, mooie kamers. En ook genoeg kamers. Ik zei, ja, maar jongens, die kan niet, want dat is hier voor die oudere mensen. Dat zou nieuw opgeleverd worden. Daar hielden ook nog een huisarts, hielden daar ook nog praktijk en fysiotherapeuten. En dus wij kwamen terug hier. Maar dat kan niet, want dat is een bejaardencentrum. Dat wordt zo nieuw opgeleverd. Ja, nou, op een gegeven moment hebben we het ook voorgelegd aan die generaal. Nou, en toen heeft de plaatselijke overheid schijnbaar met die Canadese generaal beslist dat wij daarin zouden komen. En toen was de kous af.
Ondertussen worden er in Nederland al allerlei voorbereidingen getroffen voor de missie. En de legerplaats op de generaal-majoor Cootkazerne leek wel op een druk zoemend bijenvolk. Maar Garderen was niet de enige legerplaats waar alles moest wijken voor de totstandkoming van het bataljon. Ook in Ede, Schaarsbergen en Harderwijk werd alles voorbereid voor de reis naar de Balkan. Tientallen militaire voertuigen werden in een razend tempo witgespoten in spuiterijen van defensie en voorzien van de letters UN. Die moesten allemaal mee op vredesmissie. Martin van der Velde was in 1992 mijn vaders adjutant en hij functioneerde als zijn rechterhand. Tijdens het bekijken van de vele video's die zijn gemaakt van de aanloop zie ik hem heel vaak voorbij komen lopen in beeld. Nu zit er een 30 jaar oudere versie voor me. Hoe heeft hij die hectische dagen rond de opbouw ervaren?
En wij zaten met ons bataljon in Garderen. En dat moest personeeltechnisch helemaal goed gevuld worden. Want niet alle functies die waren geschikt wat we daar konden gebruiken. Dus dat moest, sommige die bleven achter. En andere functies, met name op radioapparatuur, dat moest allemaal gevuld worden. Maar daarnaast was het heel belangrijk dat we lessen kregen in hygiëne, wapenlessen, extra schietoefeningen, zelfhulp, kameradenhulp, zeg maar de EHBO. Het gebruik en de cultuur van mensen in voormalig Joegoslavië, en dan zeker de moslims, een hele andere cultuur. Al dat soort lessen, die moesten georganiseerd worden, die moesten gepland worden, dat was mijn rol.
Je kon het zo gek niet bedenken of het moest mee op missie. Van tv-schotels tot tv-apparatuur, magnetrons, zelfs 20 portretten van Hare Majesteit de Koningin.
Maar daar kregen we onmiddellijk budget voor. En dat was wel een prettige ervaring. Dat als ik dat soort dingen ging kopen of ging aanvragen, dat deed ik dan wel naar via mijn naast hogere eenheid. Maar die zeiden nooit nee. Dat was ik niet gewend. Alles kon opeens.
Vlak voordat de manschappen zouden vertrekken, werd er nog een ouderdag georganiseerd. Voor alle families. Tijdens mijn zoektocht naar oud materiaal kom ik ook heel wat foto's tegen van de ouderdag. Ik kan er zelf niet meer zoveel van herinneren. Behalve dat er grote pannen met kroketten, frietjes en doppertjes waren.
Familieleden konden vandaag een kijkje nemen op de generaal-majoor Cootkazerne in Garderen. Daar komt het grootste deel van de manschappen die naar Joegoslavië vertrekken vandaan. Voor het grootste deel zijn het dienstplichtigen, vrijwilligers.
Mijn moeder vond het niet al te goed, maar een paar die vonden wel, die begrijpt het wel. Ja.
Nou ja, ik vind toch wel een risico aan vastzitten.
Een beetje eng wel, ja. Het is natuurlijk nooit uitgesloten het gevaar natuurlijk. Maar,
op 3 april 1992 is het echte vertrek daar. De zonen van Martin van der Velde, Jeroen en Maurice, waren 17 en 19 jaar oud toen hun vader vertrok. Hoe vonden zij het afscheid van hun vader?
Ja, ik kan me nog herinneren dat hij door zijn collega's opgehaald werd. Ik weet nog dat collega Blok was erbij.
Ja, weet je, dat mocht je eenmaal.
Die vader van die twee meiden. Nou, of was dat Blok? En dat ze gewoon... Ik vond dat heel raar eigenlijk, want er kwam gewoon een personenauto aan. En hij stapte bij ons voor in die auto. Nadat hij afscheid van ons gauw wat genomen had. En hij reed weg. En ik dacht nog, je had ook helemaal niet een beeld hoe dat zou gaan of zo. Ik had ook niet verwacht dat er een legertruck zou komen of zo. Maar ja, het was natuurlijk gewoon zijn werk. Ze reden dan gewoon naar Garderen, denk ik. En vanaf daar...
Ja, van de andere kant voelde het ook net als een oefening. Want het paar die ging natuurlijk wel eens vaker op oefening. Ook wel eens uitgebreidere oefeningen.
Ja.
Helemaal in Duitsland.
Ja.
Weet je. En wat je bespreekt. Het is daar oorlogsgebied. Maar ja, je hebt natuurlijk wel door van... Dat is natuurlijk risicovol. Maar van de andere kant, het is een VN-missie. Dus ja. VN, als VN-militair loop je niet hetzelfde risico als een militair die echt een oorlog ingaat om te vechten.
En dat kan ik me herinneren ook nog, dat ik dat gevoel wel heel erg had van oké, ze gaan als blauwe helmen.
Ja, ik denk dat mijn ouders ons, dat onze ouders ons op een of andere manier toch hebben willen geruststellen. Dat,
ja,
relatief, het is een, maar dat is een beetje speculeren, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ja.
Nou, ik kan me nog wel herinneren dat ik dat toen zo ervaarde van, dat ik dacht van oké, het is een vredesmissie en ze gaan als blauwhelmen. En ze gaan niet er naartoe om echt een offensief aan te leggen. Het is gewoon meer, ja, dus dat vond ik al heel erg schelen. Ja.
Klopt.
Ik verbaasde me erover dat ik me eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen maakte. Nee, ik had echt gewoon wel een beetje het gevoel van nou, dat komt wel goed. En misschien is dat bleu geweest achteraf, want ze zijn wel beschoten en ze hebben echt gevaarlijke situaties moeten ondergaan. Maar
het ligt natuurlijk ook aan de leeftijd waarin je dan zit. Ja. Jij zit midden in je puberteit.
Ik was wel trots op hem ook toen ik hem op het Ethiopië-journaal bij de watervoorraad zag vertellen dat alles onder controle was.
En ik was net begonnen aan mijn beroepsopleiding.
Lieve Maranke, je hebt heel lang moeten wachten op deze regels. Je papa is geen dichter.
Ik vind op zolder mijn oude poesiealbum.
Als je dit leest, ben ik al op weg naar Joegoslavië. Hopelijk kunnen we er daartoe bijdragen dat de oorlog in het land ophoudt.
Ik had toen ik nog op de basisschool zat, een plekje bewaard, voor in het boekje, voor mijn vader. Om een versje te schrijven. Of in dit geval, een afscheidsbrief.
Wanneer we elkaar weer zien, weet ik nog niet. Zorg dat je een lieve meid bent en zorg goed voor de kippen en de konijnen. Ik zal proberen iedere dag op te bellen en ik zal zorgen dat jullie regelmatig een videoband van mij krijgen. Sturen jullie ook banden? Veel succes met het rijden op Pamela en op school. Papa.
Ik kom ook een oud filmpje tegen waarin ik mijn vader ineens met generaal Wilming zie lopen, de bevelhebber der landstrijdkrachten en op dat moment de militair met de hoogste functie binnen de landmacht in Nederland. Het blijkt het laatste appel te zijn voordat de groep naar Bosnië vertrekt. En dan klinkt mijn vaders bassende stem en ik zie een bataljon lopen. En ik hoor mijn vader bevelen schreeuwen. En de generaal begint in zijn uitzuispeech die hij richt aan de verbindelaars.
Dames en heren van 1 Nederlands verbindingsbataljon.
Doodstil staan de militairen in de houding te luisteren.
Eindelijk is het zover. Het moment waar u uitgekeken hebt, u staat klaar om te vertrekken. U moet zich daarbij goed beseffen dat u een stuk onzekerheid tegemoet gaat. Er zal veel van uw improvisatievermogen, van uw initiatief, van uw teamgeest worden gevraagd. Doe uw taken goed. Pas goed op uzelf, maar pas ook goed op elkaar. U gaat een goede nuttige taak vervullen. Waarbij je steeds in het achterhoofd moet houden dat bij deze taak veel mensenlevens kunnen worden gespaard. Ik wens u bij uw taak uitoefenen veel succes en een behouden terugkeer. En als laatste taak, en dat wil ik graag hier ook ten opzichte van de thuisfront wat hier vertegenwoordigd is zeggen, vergeet ook uw thuisfront daarbij niet. Ik ben ervan overtuigd dat zij u
ook niet
kunnen brengen. Veel succes bij uw taak.
Olaf! Hé! Uit!
De volgende keer in aflevering 2.
Dit was niet bekend. Er werd wel gezegd, er is oorlog. Maar als je in Nederland zo'n film ziet, dan denk je, ach, dat is ver weg of het is tv. Maar daar kwamen we in Tessie. En dat was toch wel even slikken, zeker als jonge jongen. Dat werd ook tegen de achterban gezegd, tegen mijn ouders. Van jongens, alles is goed, de jongens komen daar goed terecht en het is een vredesoperatie.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Branke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL4 en de NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.